Ik heb eerder met u gesproken over de mens is geen plaag. En nu ga ik spreken met u over de meeste mensen deugen. Ik denk, daar heb je die optimist weer. Het is een boek van Rutger Bregman en dat kan u bijna niet ontgaan zijn, want die jongen is in bijna elke talkshow geweest om over zijn boek te vertellen. Wij hebben een club, net zo'n soort jeugd van vroeger, maar die heette ABC bij ons. Dat was omdat we 20 plus heten, maar dat hielden we zo lang vol dat het niet meer geloofwaardig was. We waren wel erg plus, zou ik maar zeggen. En ABC was een willekeurig gekozen naam. We hebben dat voorzien van allerlei betekenissen, dat ABC. Van autoboot en caravan tot en met antibaptistenclub. Dus je kunt bij ABC kun je van alles invullen. Het is gewoon een ABC'tje. En ik heb dat ook wel eens, ik zit in een commercieel netwerk en daar doe ik ook wel eens praatjes. En daar heb ik heb een paar vragen gesteld aan die mensen. U moet zich een verhaal voorstellen waarbij een vliegtuig bij een noodlanding in 3 stukken breekt. Inzitten, realiseren zich, moeten weg. En wat gebeurt er? Nu heb je 2 planeten. Op planeet A vragen de inzitten elkaar of ze in orde zijn. En personen die hulp nodig hebben, die krijgen voorrang. En mensen zijn bereid hun leven te geven, zelfs voor vreemden. En er is ook een planeet B, en op die planeet is het ieder voor zich. Totale paniek, wordt geschopt, geduwd, kinderen, ouderen, mensen met een handicap worden onder voet gelopen. En mijn vraag is, als je de onderzoeken leest en de resultanten uit al die vergelijkbare situaties, op welke planeet leven we dan? Leven wij op planeet A of leven wij op planeet B? Wat denkt u? Wie zegt A? En wie zegt dat we op planeet B leven? Die planeet waarin we elkaar onder de voet lopen. Ja. Nou, voor het grootste gedeelte leven wij toch op planeet A. Mag ik u zeggen. Dan heb ik een tweede. Er komt een nieuwe druk op de markt. Is extreem verslavend. Verspreidt zich binnen de kortste keren onder de bevolking. Wetenschappers doen grondig onderzoek en concluderen dat deze druk gepaard gaat met, ik citeer, misperceptie van risico's, angst, negatieve gevoelens, aangeleerde hulpeloosheid, vijandigheid ten opzichte van anderen en afstomping. Zouden we dat middel gebruiken, zouden onze kinderen het mogen proberen en zou de overheid het legaliseren? Wat is het antwoord op deze vragen? Antwoord 1, zouden we het middel gebruiken? Wat is uw antwoord? Antwoord 2, zouden onze kinderen het mogen proberen? Zou de overheid het legaliseren? Ja. Ja. Vertrouwen in de overheid al lang verloren. Het antwoord is 3 keer ja, want het gaat namelijk over het nieuws. Conclusie uit een grote reeks aan wetenschappelijke studies. Er lijkt geen of zelfs een negatief verband te bestaan tussen nieuws en werkelijkheid. Verbazingwekkend dat het nieuws namelijk wel dingen laat zien die werkelijk zijn, maar dat in een dusdanig perspectief presenteert dat het niet zoveel relatie heeft met de werkelijkheid. Ik vervolgde die avond met een aantal feiten waaruit blijkt dat de wereld er in veel gevallen op vooruit gaat als het gaat om hoe we met elkaar omgaan. Die feiten kunt u op verzoek bij mij opvragen, maar ik laat ze maar even voor wat ze zijn. En het heeft te maken in alle gevallen met het feit dat wij een beetje doen zoals de bioloog Frans de Waal ooit zei, er is een vernistheorie. We zijn maar met een heel dun laagje beschaving bekleed, net als de aarde met een heel dun dampkringetje is bekleed, zeg maar, zijn wij maar met een heel dun laagje beschaving bekleed en daaronder zijn we met niets anders bezig dan met elkaar naar de te helpen. Verschaving is maar een dun laagje. Wat mij daar aanleiding daarvan bezig heeft gehouden natuurlijk, is ook hoe de Bijbel schrijft over dit soort zaken en hoe we ermee om kunnen gaan als het gaat om het wellicht in een ander perspectief zetten van uitkomsten uit zo'n boek. En daarom heb ik ook een beetje gekeken naar van, goh, zou ik, los van dat ik dat boek ga uitleggen aan u, ook nog wat anders kunnen doen. Ik vond het wel interessant, dat stuk, dat advies van Jethro aan Mozes. En wat ik ook interessant vond, was wetteksten. en geboden. Want in feite zijn dat teksten die altijd gaan over, ja, maar hoe kunnen we die mens dan dat stukje beschaving meegeven, waardoor hij zich niet zo gedraagt als dat we van hem verwachten, zeg maar. Want dat is eigenlijk waar het over gaat als het gaat over wet. En eigenlijk zou je, als je de Bijbel chronologisch volgordelijk leest, dus stap voor stap in de tijd, kunnen constateren dat er telkens een beweging is van denken in het grote perspectief naar verfijning en van een constante morele ontwikkeling van volk en geloof. Dat is wat zich afspeelt, zeg maar, als je de hele Bijbel zo tijdtechnisch leest, chronologisch leest. En dat verhaal van Mozes en Jethro illustreert dat eigenlijk wel een beetje. Mozes is als een vader voor het volk, zou je kunnen zeggen. Hij bepaalt de norm. Bij hem moeten ze zijn als ze er niet meer uitkomen, hebben we net gelezen. En dat gaat lang goed, ook in onze maatschappij. Maar als alles groter wordt, als er meer mensen bij komen, dan werkt dat kleinschalige niet meer. En dan moet je leren delegeren. Dat is wat Jethro Mozes haarfijn uitlegt. Mozes, je moet leren delegeren. Je bent een prima vent, maar je loopt jezelf voorbij en je kunt niet alles zelf. Je moet het gaan organiseren. Het organisme moet een wat meer organisatie worden, zeg maar. En hoe vaak zien we dat ook niet gebeuren in het echte leven? Wie kent niet voorbeelden van dergelijke situaties uit school of bedrijf of vereniging of kerk? Ja, toch? Schapen met 5 poten die langzaam opbranden omdat de groep groeit, omdat taken toenemen, omdat de jaren beginnen te tellen. Wat al niet, ik zei het al, van organisme naar organisatie. En wat levert dat vervolgens op? Ja, als je het plat bekijkt, zou je kunnen zeggen, een setje regels. Eerst nog eenvoudige regels, maar naarmate de organisatie groeit en dingen niet meer helemaal gaan zoals verwacht of gepland, en er zijn mensen die toch die regels wat oprekken, dan neemt het wantrouwen in de professionaliteit of het wantrouwen in de medewerkers aan zich. Moet je referenties gaan opvragen, Cor. Dat neemt toe en komen er steeds meer regels om die calamiteiten te dichten, om die dicht te regelen. Want je weet maar nooit, stel je voor dat. Eerst is Mozes de voorbeeldman en dan Mozes die deert delegeren. Vervolgens de 10 geboden, 2 handjes vol met regels die eigenlijk alles al zeggen. En uiteindelijk hele wetboeken vol waarin tot op de laatste titel en jota alles is beschreven wat er maar te bedenken is aan menselijk feilen en falen en hoe er vervolgens moreel op gereageerd dient te worden. Jaren geleden leerde ik golf spelen. Mijn vriend Harry Steen, die ging golven, die had wat tijd over en die vond dat ik ook maar moest golven samen met hem. We doen heel veel samen, dus waarom dit ook niet? Dus we gingen op voor ons golfbewijs, ons GVB, ons golfvaardigheidsbewijs. En we moesten natuurlijk ook theorie leren. En dat is een boek vol met regels. Alle mogelijke denkbare situaties en scenario's in het golfspel werden beschreven en van een oordeel voorzien. Wat te doen in geval van, zeg maar. What if? Als de bal tegen een toevallig overstekende tractor wordt gespeeld, wat dan? Of als hij via een caddy in de sloot belandt, wat dan? Of als hij tegen een boom geslagen wordt en dan op het pad terechtkomt, wat dan? Of als de bal in de tas van de tegenstander terechtkomt en toevallig in het putje rolt, terwijl hij onder in de tas op zoek is naar zijn handschoenen en daarmee per ongeluk jouw bal uit de tas trekt en dus met de hand speelt met dat gevolg dat hij dus voor jou scoort en jij niet zelf, die laatste heb ik zelf bedacht. Maar eigenlijk komt het er wel een beetje op neer, op dit soort idiote scenario's bedenken van, wat kan er wel niet gebeuren met zo'n klein rottig wit balletje? En wat moet je dan doen? Maar eigenlijk is de basis van dat spel te vatten in 2 hele simpele regels. 1. Speel de bal zoals je hem aantreft. En de 2e regel is, bevoordeel jezelf nooit. En de rest is gebaseerd op alleen maar deze elementaire regels. Ik zag in een mailtje wat ik kreeg van de golfbond, of je nu ook een bladblazertje mee mag nemen om losliggende dingetjes van je golfballetje te blazen. Of dat niet in een relevant. Ik vind het fantastisch. Maar misschien doet u dit ergens aan denken. Die twee eenvoudige regels. Matteüs 22, om hem op de proef te stellen, ik help u meteen maar even. Vroeg een van hen, een wetgeleerde, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Ja toch? Lucas laat het trouwens een wetgeleerde zeggen. De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw krachten, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Maar goed, terug naar die wetgeleerde en Jezus. Waarom werd die vraag gesteld? Die komt niet zomaar uit de lucht vallen. Waarom is het een thema? Wat staat hier ten opzichte van de 10 geboden? En ook waarom wist die wetgeleerde het blijkbaar ook zo samen te ballen tot de essentie? Terwijl ze altijd wetties genoemd werden. Dus die mensen die al die titels en jota's en punten en komma's zo aan het water geven waren, zeg maar. Allemaal vragen die je zou kunnen stellen. En zo zijn er nog series te bedenken. Toen ik vroeger met mijn ouders naar de kerk ging, was dat op zaterdag. Ik ben een beetje anekdotisch vanmorgen. Mijn vader was opgegroeid in een zogenaamde sabbatvierende gemeente. Ja, ik ben er eentje. Opa Jan was na allerlei omzwervingen en overpeinzingen tot de conclusie gekomen dat de ware en enig juiste dag om zijn geloof te belijden de sabbat was. Toen onze gemeente 100 jaar bestond, onze baptistengemeente Leeuwarden, kwam ik tot ontdekking dat hij ook daar lid geweest was. En ik vond het heel erg leuk toen ik op dat moment voorzitter van de gemeente was, om dit ook aan mijn medegelovigen te kunnen delen. Ja, hij droeg dat met verve, die sabbat. Zaak gesloten op sabbat, et cetera. Wij gingen ook niet op zaterdag naar school. Binnen Jimme Joorts werd ernaar gevraagd bij ons op school in Huizen. Nee, de broertjes de Jong waren niet Joorts. En dan moesten we dat uitleggen wat we dan wel waren. Nou, leuk. Maar zaterdags kwamen wij bijeen. Eerst in de Weert in Leeuwarden en later in het pand waar nu, in een pand waar nu een hamburgerrestaurant in zit. En later in de Rank, de voorloper van de Bethelkerk van de Christelijk Gereformeerden, in een zaaltje aan de Huizenmerlaan in Leeuwarden. En waarmee begon de dienst? Door Munk, een oude staffeerder die bij mijn vader werkte en onverstaanbaar sprak, met het voorlezen van de 10 geboden. Want dat was toch immers de grondslag van die sabbatvierende baptistengemeente, het vierde gebod. Gedenk den sabbatdag. De focus lag op dit gebod en het voorlezen daarvan iedere zaterdagmorgen moest ons eraan herinneren dat we goed zaten. Ja toch? Want er staat geschreven. En het brengt me terug naar het antwoord dat Jezus geeft en in dat andere gedeelte de wetgeleerde ontlokt, of zo u wilt, in de mond legt. Als je te veel aandacht legt op de onderdelen, dan verlies je het geheel uit het oog. De wetgeleerde in Lucas stelt, na zijn meer dan voortreffelijke samenvatting van de wet en de profeten, onmiddellijk de vraag, maar ja, wie is dan mijn naaste? Ja, zo kun je bij elk antwoord wel een vraag verzinnen. En dat lijkt eerder op een excuusvraag dan op een verdiepende vraag, als je heel eerlijk bent. En zo sluit op het gedeelte waarin Jezus het antwoord geeft, een gedeelte in de Bijbel aan waarin Jezus de wetgeleerden en hun collega fariseeën de mantel uitveegt om hun schijnheiligheid. Je zegt dit, maar je doet dat, et cetera. En dat, zegt hij, terwijl je op de stoel van Mozes zit. Mooi beeld. En zo vertrouwen die golfers het niet om maar met 2 regels het veld in te gaan. Maar moet er een boekwerk geschreven worden om duidelijk te maken wat er nu precies wel en precies niet mag. En doortrekken hiervan naar het dagelijks leven lijkt mij niet zo vreselijk moeilijk, lijkt me. Maar wat daar telkens weer boven hangt, is die vraag, waarom dan toch? Als je te veel aandacht legt op de onderdelen, verlies je het geheel uit de hoog. Maar waarom dan toch die neiging om alles dicht te regelen? Waar zijn we bang voor? Misschien is het antwoord dan wel voor elkaar. En die angst wordt toch ook gevoed door feiten, nietwaar? Het is niet voor niets dat we dat doen, want de mens is geneigd tot alle kwaad. Heidelbergse catechismus. Het is een antwoord wat u zelf dient te geven. Het is niet voorgeschreven, maar het is een antwoord wat u dient te geven. Want de mens is geneigd tot alle kwaad. U moet uzelf beschuldigen. En daar ligt de parallel met het begin van mijn verhaal. De voorbeelden uit het begin. We hebben een slechter beeld van onszelf. Ga maar even koffie zetten, Cor. Dan zou moeten op basis van de feiten, beweert Rutger Bregman in zijn boek. En na lezing van zijn boek, en dan nog wat andere boeken, en ook mijn ervaring met mensen in de loop van de jaren, moet ik zeggen dat ik het eigenlijk wel met hem eens begin te worden, met hem mee begin te bewegen. Maar die angst die ik telkens weer zie voor eigen verantwoordelijkheid, die zorgt er ook alweer al te gemakkelijk voor dat de regel bepaalt en niet de bedoeling. Als ik in de zorg en in het onderwijs naar binnen kijk, dan wordt er geklaagd over toenemende regeldruk. En dan heeft dat te maken met angst voor elkaar. En het heeft te maken ten diepste met angst voor onszelf. Angst voor het schuld kunnen krijgen voor het gevolgen van het handelen. Beide zaken zijn eigenlijk in de diepte, in de basis gestoeld op twee denkfouten. De eerste denkfout is, de mens kan overal wat aan doen. Dat is denkfout 1. En denkfout 2 is, de mens is geneigd tot alle kwaad. En dat is een pertinente omkering van de opdracht, maar ook van het vertrouwen dat spreekt uit dat andere wereldbeeld. God liefhebben boven alles. En lees daarin ook, je uitgangspunten mogen zuiver zijn en je kunt niet overal de schuld gaan krijgen, want sommige zaken gebeuren nu eenmaal. En je naaste liefhebben als jezelf. De meeste mensen deugen. Rutger Bregman besluit zijn optimistische boek met zijn eigen 10 geboden. Ik vind dat mooi, omdat daarmee ook een parallel gelegd wordt met dat wat ons telkens weer helpt om menswaardig en voluit mens te zijn. Onze opdracht, die ook beschreven staat in dat uitgesproken gedefinieerde van die 10 geboden uit de Bijbel. We hebben vaak genoeg gehoord over onze maatschappij die gestoeld is op joods-christelijke waarden. En dan bedoelen ze dat daarmee. En wat zijn dan de 10 geboden van Rutger Bregman? Eerste, ga uit van het goede. Tweede, denk in win-win scenario's. 3, verbeter de wereld, stel een vraag. Doe niet voor anderen wat je wilt dat zij voor jou zouden doen. Ze zouden wel eens een andere smaak kunnen hebben. Die vind ik heel erg leuk. Ik lees het nog een keer voor. Verbeter de wereld, stel een vraag. Doe niet voor anderen wat je wilt dat zij voor jou zouden doen. Ze zouden wel eens een andere smaak kunnen hebben. De 4e is temper je empathie. Train in compassie. Vind ik ook zo mooi als ik lees in de Bijbel dat de Heer met ontferming bewogen werd. Dat is compassie. Dat is niet empathie, dat is compassie. 5e, probeer de ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt. 6e, heb je naaste lief, gelijk ook anderen hun naasten lief hebben. Heb je naaste lief, gelijk ook anderen hun naasten lief hebben. Leer van die ander. 7e, vermijd het nieuws. Vermijd het nieuws. Lees geen nieuws. Vermijd het nieuws. 8, sla geen natie. Of steek een hand uit naar je grootste vijand. Wat is het makkelijk om iemand te slaan of te beschuldigen die al zo slecht is? Hij zegt van, train die omkering. Andere wang? 9, kom uit de kast, schaam je niet voor het goede. En de 10e is, wees realistisch. En ik denk dat dat ook, dat we ook, Peters heeft het ook als het heeft over het omgordenen van de lendenen, zeg maar. dat je best wel je verstand mag gebruiken. Eigenlijk zegt hij niks meer dan wat we al zo lang weten. En eigenlijk is het wel raar dat ik hier sta om iets te vertellen wat we eigenlijk al zo lang weten. Ik wil simpelweg afsluiten met die prachtige samenvatting. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Amen.